I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
In het reglement stond dat de school rules. En er stond dan onder andere in, insulting Master X.
Ja, oh.
Will also take you down to minus 64 dimensions and 1000 lifetimes of suffering. Even vertaald.
Tietje. Welkom bij We Zouden Het Toch Zo Doen, de podcast waarin we het hebben over alles wat we nu wel onder controle dachten te hebben. Mijn naam is Bianca Schrijver.
Mijn naam is Titia en we gaan het vandaag hebben over spirituele ontwikkeling. Je wordt bijvoorbeeld chronisch ziek, krijgt een burn-out of je bent gewoon ongelukkig en gestrest. De huisarts kan je niet echt helpen. Of ze zijn met lunchpauze. En je gaat andere methodes proberen. Je gaat jezelf proberen te helen. En je gaat jezelf spiritueel proberen te ontwikkelen. Hoe ver moet je hierin gaan? Ik ben altijd heel ver gegaan.
Maar eerst willen we ons ei kwijt. Hè, Tiet?
Ja, heel graag.
Waar wil jij het deze week over hebben?
Er is echt een hele grote verandering in mijn leven.
Oh nee. Goeie?
Ik weet het nog niet.
Okay.
Ik neem je even mee naar afgelopen vrijdag.
Ja.
Ik kwam aan in de koffietent waar ik vaak naartoe ga, waar ik echt mijn hel vind, waarvan ik weet dat als ik daar naartoe ga en ik ga zitten en ik klap mijn laptop open, dan voel ik me weer goed. Dan kan ik werken, dan voel ik me gelukkig.
Ja.
Dus soms weet ik niet, oh, wat moet ik met mijn leven? Oh, wat moet ik met mijn dag? Oh, ik wil niet verhuizen weg uit het stadsdeel waar ik zit, want ik ga naar die koffietent. Weet je wel, er zit echt veel.
Jij bent dus eigenlijk je tweede huiskamer,
ja,
toch?
Ja, ik schaam me echt heel erg dat ik er zit elke dag, want dan denk ik,
kennen ze je inmiddels? Weet ze ook altijd wat je wil?
Tuurlijk, iedereen denkt, oh, en dan soms spreekt iemand mij ook aan die daar ook al tijden komt. Nou, die koffiezaak, ik klapte mijn laptop open.
Wanneer?
Vrijdagochtend.
Ja.
Komt er een werknemer naar me toe. Ik zag dat de mensen die de koffiezaken ook beheren, zeg maar, ook aanwezig waren.
Oh, de bazen.
Ja, ja.
Oh god.
En komt zij naar me toe, zegt ze, we hebben een no-laptop beleid in het weekend en vrijdag vanaf nu.
Vrijdag ook?
Ja.
Oh, dat vind ik heftig.
Ja, maar ja. En dus ik zou heel, heel nonchalant reageren.
Ja,
oh ja, geen probleem. Ik klap mijn laptop dicht van binnen. Oh, er gebeurde zoveel. Want ja, dit is de dag. Ik wist dat deze dag ging komen. Ik wist dat er een dag zou komen dat zij een no-laptop policy zouden doen. Want het is, wat ik prettig vind aan deze koffiezaak is dat het dus ook het is geen koffiecompany. Er zijn vrij weinig mensen met laptops. En ze zijn best, ik weet dat ze best anti-laptop zijn op heel veel gebieden. Want het is echt een koffiezaak die wil verbinden. Die buurtgenoten met elkaar wil laten praten.
Okay, ja.
Het moet echt een koffiezaak zijn waar je gaat zitten om met elkaar te verbinden. Er is ook altijd een hele grote tafel waar je met elkaar kan kletsen.
Dat heb jij natuurlijk ook altijd gedaan.
Nou, ik klets dus. Ik heb dus echt heel veel verbinding met de mensen daar binnen dat ik daar zit. Zeg maar.
Okay.
Ik ben ook wel met sommige mensen bevriend geworden die ik daar heb leren kennen. Sommige mensen spreek ik daar elke dag. Nou, ga zo maar door. En vanaf nu kan dat dus niet meer op vrijdag en in het weekend. Maar het is dus ook zo dat ik me nu dus schaam op het gebied. Dat ik dus ook niet weet, ga ik er nog de rest van de week wel naartoe?
Omdat je weet dat ze eigenlijk anti-laptop zijn.
Ja, ik wist het al wel. Want ze hebben bijvoorbeeld ook, het is ook een zaak zonder internet. Dus,
wow.
Maar ja, ik heb gewoon natuurlijk
wat een limited hotspot internet. Wat een dedication dat jij met je hotspot daar gaat zitten.
Nee joh, dit is gewoon een van de belangrijkste dingen die je moet doen als je een dedicated koffiezaakganger bent, is je moet een limited internet hebben. Want
je wil niet
er is niks meer gênant dan het vragen om een wifi-wachtwoord.
Ja. Oh, wat is het wifi-wachtwoord?
Ja, of het wifi-wachtwoord staat in beeld, of ik ga op mijn hotspot. Pff,
Ja, plus, je gaat niet vragen.
Ik vertrouw ook die meeste netwerken niet.
Nee, moet je ook
iedereen
niet
jat al mijn. Ik weet niet wat van mijn computer jat, maar ze jatten het er vanaf. Ja. Dus ik ga het liefst op mijn hotspot. Mijn hotspot is steady. Mijn hotspot is goed. Ik ben ook heel gul met mijn hotspot tegen vrienden en familie. Ja, wat, kom maar op mijn hotspot.
Maar er is wel, ik vind het wel een interessant soort psychologisch ding wat er in jouw hoofd gebeurt, wat ik heel erg herken. Namelijk dat je je schaamt voor het feit dat je dus op een plek aan het werken bent waar het niet mag. Of op een tijdstip waarop het niet mag. Ik heb dus wel eens bij een andere koffietentje.
Maar het mocht tot nu toe wel, hè?
Tot nu toe, ja.
Maar ik weet gewoon dat ze dan denk ik, oh, zij denken, die mensen denken gewoon, precies. Oh, daar zit zij weer. En dan vind ik het tegen, ik vind het niet eens eigenlijk gênant tegenover de mensen die daar in dienst zijn. Veel meer tegenover dat ik weet dat de mensen van wie die zaak is, die zijn er ook heel veel. Die zien mij er altijd zitten.
Ja, maar dan is het toch ook een beetje zo van, ik ben hier aan het werk. Ik ben hier aan het grinden.
Ja.
En jullie willen een zaakje waarin je juist ontspanning.
Ja.
Het enige moment van zen.
Ja.
En jij bent dat met jouw kapitalistische instelling, Tietje. Ben jij dat helemaal aan het verpesten?
Ja.
Ik heb ook wel eens gehad, na 6 uur doen we geen laptops. Dat ik dacht, waarom ben ik überhaupt nog na 6 uur aan het werk?
Ja, waarom ben jij überhaupt?
Maar ik was dat er lekker in.
Maar ik ben niet eens altijd aan het werk. Soms ben ik ook gewoon lekker op mijn laptop aan het laptoppen.
Lekker aan het computeren.
Nou, gewoon al die informatie. Die gewoon toch even kijken van, heb ik al mijn mails? Ja, dat zou je werk kunnen noemen. Maar ook soms gewoon open ik mijn WhatsApp op mijn laptop. Ga kijken.
Dat vind ik dus irritant van de andere grote koffiezaak in deze stad. Waarbij iedereen dus op zijn laptop, op zijn MacBook zit.
Ja.
En dan kijk ik een keertje. Dus die hele zaak zit vol met laptopende mensen. En het voelt alsof iedereen heel druk was. Nou, die hele rij waar aan de tafel waar ik aan zat, zat iedereen te WhatsAppen.
Schat,
en ik weet dat het kan dat je werk ook WhatsApp kan zijn. Maar of YouTube of zo.
En is vriendschap niet ook werk? Weet je wel?
Oh mijn god. Nee.
Ik ben echt heel goed in het bijhouden van mijn WhatsApp-gesprekken met alle WhatsApp-groepen, alle mensen. Ik kijk gewoon de volgende ochtend, ik word wakker. Ik kijk, wie heb ik niet beantwoord?
Dat even is heel goed. Doe jij ook zo? Dat doe ik namelijk, dat ik mijn gesprekken archiveer op het moment dat ik erop heb beantwoord. Dus ik heb een soort van zero inbox beleid met mijn WhatsApp.
Schat, je bent nu weer opnieuw die persoon van dat jij die met dat geld in die Excel-sheets. Dit is weer dat ik denk, wie
ben
je?
Mind-blowing.
Dit had ik nooit achter je gezocht. Maar dit vind ik briljant.
Maar dat komt omdat ik anders iedereen niet terug heb.
Ja. Nou, ik zit dus gewoon lekker op mijn laptop in het weekend. Nu dus niet meer.
Wat een heftigheid.
Nogmaals, weet je wel, ik wil niet dat iemand denkt dat ik tegen laptopbeleid ben. Ik vind elke koffiezaak mag voor zichzelf beslissen. Wil ik laptops of niet hier? Wil ik een laptopzaak of niet? Het is jouw koffiezaak.
Ja.
Ik schaam me gewoon vanaf nu. Oké, en sorry, ik ben toch weer heel lang. Ik dacht, ik ga dit kort houden.
Nee.
Maar die koffiezaken zitten me helemaal dwars. Maar,
ik snap dit, want we hebben het ongeveer elke aflevering over jouw koffiezaakjes.
Dat is heel goed. Wat wilde jij vertellen?
Nou, ik ben dit weekend naar het Scheepvaartmuseum gegaan. Jou wel bekend waarschijnlijk,
ja,
in Amsterdam.
Maar
ik was er eigenlijk nog nooit echt geweest als volwassen persoon. Ik denk dat ik als kind erheen ben geweest. En ik dacht dat we gingen naar een plek met schepen. Want het woord schip zit in.
Dat zou ik ook wel denken.
Zou je denken.
Of over de waterdingen. Watervoertuigen.
Nou, precies. Maar eigenlijk, het ging natuurlijk wel echt over de VOC-tijdperk. Want dat is ook, zeg maar,
VOC-tijdperk is cancelled.
Ja, maar het Scheepvaartmuseum doet dus echt heel goed met het slavernijverleden erbij te doen. En ze noemen het ook de hele tijd dat het een oorlog was. Weet je wel, dat Nederland niet zomaar met open armen werd ontvangen, maar dat ze mensen heel erg hebben uitgemoord daar en zo. Dus dat is wel goed, soort zelfreflectief vermogen heeft het Scheepvaartmuseum ingebouwd.
Bravo.
Oh, en op de bovenste verdieping is er een geweldige tentoonstelling Food for Thought. Iedereen moet daarheen. Maar dat is niet mijn punt. Mijn punt gaat over dat ik erachter kwam in het Scheepvaartmuseum dat heel veel van onze gezegdes, die wij hebben in de Nederlandse taal, uit de scheepvaarderij komt. Scheepvaardij, hoe noem je dit? Ja.
Ja.
Ik ga nu eventjes wat dingetjes tegen jou zeggen en dan moet jij verraden wat het betekent.
Oh, leuk.
Bijvoorbeeld, waar ik achter kwam was iets op de valreep doen.
Ja.
Dat ken je toch wel?
Ja.
Een valreep is
ik dacht dat het een spel ging worden, maar oké, vertel
ja,
okay,
maar
het antwoord.
Ja, oké, maar daar kwam het vandaan. En toen heb ik even gegoogeld.
Oh, ja, ja.
Okay. De valreep is eigenlijk de laatste moment waarop je op een boot kan komen. Dat is een dunne plank waarmee je naar de, dus als je iets
die heet de valreep.
Ja. Dus als je naar de, zeg maar, iets op de valreep, dan nog net aan kom je op die boot en dan ben je toch mee.
Ja.
Daar komt het vandaan. Anyway, wat ik nog meer zag is iemand de volle laag geven. Dat heb ik gegoogeld. Dat komt ook uit de scheepvaardij. Waarom denk je dat dat zo is? Je weet wat het betekent.
Ja, ik denk dat het te maken heeft met dat je veel water over je heen krijgt. Ja. Volle laag water.
Nee. Dus het betekent iemand van alles en nog wat verwijten.
Ja.
Maar de laag verwijst naar een rij kanonnen aan de ene kant van een oorlogsschip.
Oh,
dus je krijgt wel echt een volle laag. Ja, het loopt de spuigaten uit.
De spuigaat is zeg maar als het die zitten in de boot.
Ja, heel mooi. Goed
en
gezegd.
Daar die loost het extra water wat ergens in komt.
Ja. Heel
en als
goed.
Als dat dus waar de water niet mag zijn, maar dan moet je wel een soort ruimte voor hebben waar het water in kan komen.
Ja.
En als dat te vol staat, dan komt het weer naar buiten.
Juist.
Het water in.
Juist. De spuigaat zijn openingen in het scheepsboord vlak boven het dek, waardoor het water van overslaande golven in de zee weer wegloopt.
Ja.
Hey.
Ja, dat zie ik wel eens bij de scheepjes bij mij op de gracht in de buurt.
En dan heb je nog als laatste iets voor de boeg hebben.
Oh ja, dus dan heb je
dat
er iets
betekent
voor de boeg,
dat je nog
naar iets uit kan kijken.
Ja, of eigenlijk is het wel een beetje negatief dat je nog veel moet doen. Ja, de boeg is het voorste gedeelte van een schip. Dus dat is altijd voorop.
Ja.
Ja.
Leuk. Nou, echt veel geleerd vandaag.
Leuk,
Bianca.
Hè?
Ja.
Maar ook een tip om naar het scheepvaartmuseum te gaan.
Ongevraagd advies.
We hebben deze week weer heel veel leuke, ongevraagde adviezen binnengekregen. En ik heb even mijn favorieten voor jou geselecteerd.
Dankjewel.
Hij komt van Ella. En kijk, ongevraagd advies, de reactie die het bij mij moet oproepen als het goed ongevraagd advies is, hebben wij het hierover gehad?
Mijn reactie is, precies dit wilde ik niet weer horen.
Als dat de reactie is die het bij ons oproept, dan heb je het goed.
Ja.
En in dit geval was het weer dat ik heel verward raakte van dit advies. Hier komt ie. Hey meiden, superleuke podcast van Ella dus. Mijn ongevraagd advies is, maak een foto van je sleutelbos voor je hem verliest. Anders moet je een hele robotbeschrijving gaan maken als je ze kwijt bent. Wat echt super vermoeiend is. Dag! Ben je ook verward nu?
Nee, ik denk alleen, hoe vind je die foto dan weer? Want ik maak heel vaak foto's van dingen voor het geval dat, Maar eigenlijk moet ik die foto dan weer naar mezelf mailen met soort van sleutels.
Maar wacht heel eventjes. Jij valt niet over het woord robotbeschrijving. Aan wie moet je deze robotbeschrijving doen?
Nou, stel je voor, je bent je sleutels kwijt en je wilt tegen de politie zeggen, ik ben mijn sleutels kwijt en ze vragen aan je.
Oh, tegen de politie? Ben jij wel eens naar het politiebureau geweest omdat je sleutels kwijt?
Nou ja, weet ik veel. Nou, misschien is dat helemaal niet zo'n gek idee. Nou ja,
nou, het is misschien niet zo'n gek idee. Nee.
Ik ben wel een keer mijn portemonnee kwijt geweest, of ik heb mijn portemonnee gevonden of zo. En die heb ik naar de politie gebracht.
Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan, ja.
Anyway, je kunt zeggen, stel je voor, je hebt zo'n website dat als je iets kwijt bent geraakt in het OV.
Ja.
Ben even de naam van de, ik ben een keer mijn hele naaiset kwijt geweest. Maar mijn naaiset bewaarde ik in een Apple MacBook doos. Dus de persoon die het gestolen heeft dacht,
dat het een Apple MacBook
dat
was.
Dat denk ik. Ja, het was echt verschrikkelijk. Ik had hem 1 seconde om.
In de trein?
Het was mijn eigen schuld, laat dat voorop zijn, maar in een bushokje.
Oef.
Er is een website waar je dat op kunt zoeken. Want ik hoopte dat een persoon zou zien, dit zijn mijn nice spullen.
Dus ik breng het maar terug naar de NS.
Ik zet het op die site, weet ik veel. Ik lever het in bij de bemanning of zo, bij de buschauffeur. De bemanning van de bus. Maar dus hetzelfde met sleutels. Stel je voor, je bent je sleutelbos kwijt. En je moet ergens een oproepje doen van, heeft iemand mijn sleutelbos gevonden? Hij ziet er zo uit. En dan kan je een foto plaatsen van die foto's.
Ja, want anders is het, de beschrijving is, het zijn sleutels met eentje heeft een groen hoesje.
Exact, hoewel dat zou best wel nog
dat heeft hij voor mij.
Doen.
Maar dit is goed, ik denk goed advies. Maar wat ik misschien nog beter advies vind is dat je gewoon een hele opvallende sleutelhanger moet hebben. Mijn sleutelhanger is bijvoorbeeld een deel van een fietsketting.
Ja.
Wat je om je fiets zit.
Ja.
Dat heb ik aan mijn sleutel hangen.
Ja, groot klinkt dat.
Klopt.
Ja. Ik heb wel vaak,
je het terug kan vinden in je fotorol is gewoon op het woord sleutel te zoeken.
Oh ja, als dat dan werkt. Maar goeie, dat vergeet ik altijd.
Ja.
Ik heb wel eens gehoord, als ik dan een keer een foto plaats van een sleutel, dan krijg ik wel DM's van mensen. Dat moet je echt niet doen, want
dat moet je ook echt
mensen
niet doen.
Kunnen gewoon sleutels namaken op basis van de foto die ze zien. Dus dan kunnen ze gewoon
Ik maak altijd een leuk tekeningetje rondom mijn sleutelbos als ik er weer eens over post op Instagram.
Neem die informatie ook mee.
Ja.
Nu heb ik een heel leuk bericht van hem. Dit gaat over een paar afleveringen geleden toen wij onze vette verhalen over onze oma's deelden.
Ja.
En toen hebben we van Andrea ook een heel mooi verhaal gekregen.
Over haar oma.
Haar oma.
Oké.
Hij begon met love. Love jullie podcast.
Yeah.
Ik heb ook nog een oma met rijbewijsverhaal. Mijn oma was in de jaren 50 buurtzuster. Dat betekende dat ze iedere ochtend voor zonsopgang op de fiets stapte en de halve provincie affietste om haar patiënten te verplegen. Hoe meer patiënten ze kreeg, hoe meer tijd en energie ze kwijt was aan haar fietstochten. Daar was ze op den duur zat van. Dus stapte ze naar de directie, waarschijnlijk een kamer vol rokende mannen, met een voor die tijd extreem uitzonderlijke vraag. Ze wilde een rijbewijs en een auto.
Oef.
Ja. Er werd nogal van opgekeken, maar uiteindelijk kreeg ze rijles van de smid in het dorp. Vet, want rijinstructeurs waren er niet. En ze kreeg een Ford.
Wat cool.
Oh, wacht, een Ford Anglia. Ik ken geen auto's. Dit is inderdaad echt een heel vet verhaal.
Vraag? Oh, wow, die Ford Anglia ziet er echt heel cool uit. Dit moet je echt even googlen. Nou,
dit komt in de show notes.
Ja.
Vraag je oma, als je niet weet waar moet je met je oma over praten. Vraag, heb jij ooit een rij, weet je wel, vraag haar rijden.
Heb je eigenlijk je rijbewijs en zo niet, heb je daar een verhaal over?
Ja, heb je een verhaal over rijden? Het is ja. Een specifiek vraag waar je iets mee kan.
Ja.
Geld.
Bianca.
Ja?
Ik wil het heel even met jou hebben over mijn ondergoedroutine.
Ja, naturally.
Ja, want ik heb dus nieuw ondergoed van Bamigo en ik ben er heel blij mee. En daarmee werd ik aan het denken gezet en toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk best wel een soort vastgezet ondergoedroutine. Ik draag namelijk overdag een string. En dan 's avonds, als ik dan ga slapen, dan trek ik een onderbroek aan.
Jij trakteert jezelf dan op een lekker zittende, grotere onderbroek. Die lekker dus, zo om je heen zit.
Ja,
maar dat is dus heel fijn, want Bamigo heeft dus precies alles wat jij nodig hebt. Bamigo is een Nederlands merk en zij hebben comfortabele bamboe onderkleding. Dus inderdaad, boxershorts en slips, maar ook ondershirts voor mannen. Maar ook,
en bralettes.
En die zijn ook heel zacht, want dat is nou het hele fijne van bamboe, is dat het en zacht is. Ja, ja. Ik ga meteen ook aan mijn eigen lijf zitten ervoor.
Aan je eigen Bamigo ondergoed zitten.
En het bamboe is vochtregulerend en ademend. Waardoor je dus eigenlijk de hele dag door lekker blijft ruiken.
Ja, dus je kunt dat ondergoed aandoen. Zelfs je string is eigenlijk alsof het al nacht is en je jezelf getrakteerd hebt op lekker zittend kleding. Ja, lekker zittend onderkleding. Hoewel ze hebben dus ook joggingbroeken, truien van dit materiaal.
Ja.
En dan voel je eigenlijk gewoon de hele dag lekker zacht.
En dat vinden dus meerdere mensen. Want het blijkt dus uit 23.000 reviews dat zij een 4,6 krijgen uit 5 sterren. Dat is echt veel.
Dat is echt heel veel.
Ja.
Ja, ik heb even naar onze...
Ja, hoeveel hebben wij?
Nou, niet 23.000 en ook niet 4,6. Oh, dus als jullie nog even willen stemmen, ga even naar Apple Podcasts. Speciaal voor onze luisteraars is er een kennismakingskorting van 25%. En die geldt voor de gehele collectie. Dus ik draag natuurlijk strings, onderbroeken. Ik draag
pyjama's
over mijn borsten. ik draag heel graag een joggingbroek.
Ja.
En die korting die geldt dus op al die items.
Hoe krijg je die korting nou? Dan ga je naar bymigo.com en bij het afrekenen typ je de code WEZOUDEN25. En dit kan je ook allemaal vinden in de show notes.
Dus ga naar bymigo.com en gebruik de code WEZOUDEN25. Bianca, jij vertelde me over een podcast die je aan het luisteren was en dat ging een beetje over spiritual wellness.
Ja.
Toch?
Ja,
en daar wilden we het over hebben. Toen kwamen we aan de praten over spirituele ontwikkelingen. Toen waren we niet te stoppen.
En toen waren we niet te stoppen. Inderdaad, het gaat over de podcast The Retreat die ik heb geluisterd. Ken je die? Ja, nee. Ik heb hem dus naar jou gestuurd.
Heb je hem geluisterd? Nee, maar ik was wel meteen... Oh my god, dit is echt iets voor mij.
Dit is echt
mijn ding.
Oké, dus het is sowieso een hele juicy podcast om te luisteren. En daar hou ik van. Van goed vertelde verhalen die op een... juicy manier worden verteld. Dit is van een podcast van de Financial Times. Wat ik grappig vind, want dat is vooral een soort van bedrijfsachtige krant. Maar ze hebben zich nu toegelegd op het kapotmaken van de meditatie-industrie.
Ja, want de tagline van de aflevering van vandaag is...
Mediteren is niet voor iedereen.
Mediteren is niet voor iedereen goed.
Juist.
Ja, precies.
Want in deze podcast volgen we dus een aantal mensen die een Vipassana hebben gedaan. En dat is een 10-daagse retreat die je doet. Die kan je over de hele wereld doen. Waarin je 10 dagen lang mediteert. Voor 10 uur lang per dag.
En waarschijnlijk je mond moet houden.
Je mag niet... Nee, dat is niet waarschijnlijk. Dat is zo. Oh. Je mag niet praten. Je mag geen oogcontact maken met andere mensen. Je krijgt best wel weinig te eten. Dus je krijgt bijvoorbeeld geen diner, maar wel ontbijt. Wat op zich voor jou fijn is, want jij houdt heel erg van ontbijten. Dus dat is top. En dan zit je dus 10 uur lang te mediteren.
En mensen, ik hoor heel veel verhalen van mensen die dit doen. En die krijgen echt, die komen terug van die Vipassana. En die proberen iedereen over te halen om ook naar een Vipassana te gaan.
Maar het is dus heel grappig, want ik ben die persoon geweest.
Jij hebt een Vipassana gedaan?
Nee, ik ben de persoon geweest die werd geïnfluenced om een Vipassana te doen. Maar toen heeft, thank the Lord, COVID een roet in het eten gegooid. Want ik zou de 10-daagse Vipassana gaan doen in Sri Lanka. Op een berg in het midden van het eiland. Waar echt zeg maar nul voorzieningen zijn.
Ja.
Maar op de dag dat ik zou vertrekken, sloot het land zich af. Dus helaas, pindakaas kon ik niet gaan.
Helaas. Wat jammer.
Wat jammer. Maar nu ik dus deze podcast heb geluisterd, ben ik echt blij. Want wat ze dus vertellen is dat, en dit wist ik eigenlijk echt niet. Kijk, mediteren heeft best wel een soort zen. Toch, voor mij, in mijn hoofd is het
zen-imago.
Zen-imago. Dat is eigenlijk echt nastrevenswaardig. Zeg maar, als jij niet in ieder geval 1 keer per week mediteert, dan weet je niet wie je bent. Dat is een beetje de vibe die ik ervan krijg. En nu blijkt ook uit deze podcast, en blijkbaar is dat een soort van al wel een beetje algemeen bekend, dat mediteren voor sommige mensen, en ook excessief mediteren, kan gewoon echt tot grote psychische problemen leiden. Dus mensen die in psychoses terechtkomen. En ik wist dat dus helemaal niet, dat het iets is wat ook slecht kan zijn. Net zoals dat eigenlijk alles wat je te veel doet slecht kan zijn. En ik schrok daar best wel van eigenlijk, moet ik zeggen.
Ja, nee, dat kan ik wel begrijpen.
En waar ik het dan nu met jou over wil hebben, is eigenlijk wat ik vooral uit deze podcast, weet je wel, binnenkreeg, waren mensen die dit soort dingen doen, die zitten al best wel in een soort zwakke
positie.
Dus, en honestly ben ik daar ook wel geweest.
In een zwakke positie.
Ja, en heel veel mensen om mij heen trouwens ook. Ja. Dus of mensen hebben een burn-out. Ik heb dat zelf nog niet gehad. Nog niet.
Die komt er nog aan.
Of mensen hebben een burn-out. Of mensen hebben depressieve klachten.
Ja.
En ze proberen zichzelf dan te helen.
Ja, want eigenlijk waar we het nu over hebben, is dat heel veel mensen zijn op een moment in hun leven kwetsbaar.
Juist.
Omdat ze gewoon niet lekker in hun vel zitten, allemaal dat soort dingen. En die zijn op zoek naar hulp.
Ja,
en dan ga je naar de huisarts. En de huisarts, of je durft niet naar de huisarts, want dat heb ik dus heel veel, dat ik niet naar de huisarts, dat ik denk, ik ga niet met dit mentale probleem naar de huisarts.
Hmm.
En dan durf ik wel naar bijvoorbeeld meer spirituele dingen, want daar voel ik me veel serieuzer genomen over mijn problemen. Want
je hebt ook meteen een probleem, zeg maar. Bij de huisarts moet je nog bewijzen of je wel of niet een probleem hebt.
Dit is het, denk ik. Ja. Ik heb heel erg angst dat ik naar de huisarts ga voor een mentaal probleem of naar een ander persoon voor een mentaal probleem. En dat ze daar dan niet, dat het dan niet serieus genomen wordt en dat je eigenlijk moet uitleggen waarom het slecht met je gaat.
Ja.
Helemaal als je dus niet kan zeggen van ik heb dat je echt iets heel duidelijks mis met je hebt.
Ja, ik ben ook wel eens naar de huisarts gegaan met, hey, ik wil misschien wel in therapie.
Ja.
En toen werd het advies, ga maar lekker vaak met je vriend praten.
Ja.
Dit is letterlijk gebeurd. Ja. Zo van, maar hij is vast een hele fijne rots in de branding. Zo van, hè? Dit is ook niet per se zijn taak.
Nee.
Het is jouw taak om mij te helpen, niet zijn taak.
En daarom is het ook nu uit.
Ja, precies, met mijn huisarts.
En we hadden het er een beetje over dat er ook best wel veel geld omgaat in die business. Dus dat het ook wel ingewikkeld is van, kijk, een huisarts kan je gewoon hulp geven.
Ja, als ze er zin in hebben.
Als ze er zin in hebben. Nou, dit is niet aardig, want heel veel huisartsen zijn heel goed. Maar je moet ook wel weten wat je aan ze wil vragen.
Ja.
Maar je wordt gewoon best wel snel eigenlijk een soort spirituele hoek ingedreven als je daar vatbaar voor bent.
Ja, en ik denk dat best wel veel mensen er snel vatbaar voor zijn, omdat ze wel iets willen doen daaraan.
Aan je gevoelens.
En omdat ons hele algoritme en vol zit met spirituele ontwikkeling mensen.
Wat zijn de dingen die jij hebt geprobeerd dan?
Ik wilde dus die Vipassana doen. Ik denk ook echt achteraf, denk ik ook, hoe ging het eigenlijk met mij in die tijd dat ik dat wilde gaan doen? Maar ik denk gewoon dat ik heel erg zoekende was naar een soort houvast. Dat is het ook. Het is misschien niet alleen maar voor mensen waarmee het mentaal echt duidelijk slecht gaat, maar ook voor mensen die voelen dat er eigenlijk, dat ze een beetje leeg zijn.
Ja.
Weet je wel, dat je denkt, waar doe ik het allemaal voor?
Een gebrek aan de religie bijna.
Een gebrek aan gevoel van een groepsgevoel.
Community.
En zo. En dat is natuurlijk ook iets wat een spirituele plek doet. Maar wat ik heb gedaan is dat ik ook naar workations ben gegaan, of werkretreats, waarbij ik dan heel veel geld heb uitgegeven en dat je dan een week lang met allemaal mensen zit die ook heel erg zoekende zijn. En dan heb ik gewoon alleen maar les gehad in persoonlijke ontwikkeling. Dus één les ben ik ook huilend de les uitgegaan. En dat vergeet ik ook nooit meer, dat ik dus huilend de les uitkwam. Op zoek naar de leider van de groep.
Ja.
En zij was gewoon een broodje gaan eten ergens. Oh, ja. Weet je wel? En toen voelde ik me super alleen, want ik dacht, jij bent hier toch voor mij, om voor mij te zorgen eigenlijk.
Maar, en heb je ook wel eens bijvoorbeeld dingen gedaan zoals ayahuasca?
Allemaal mee geflirt, maar niet gedaan. Want ja. ik ben dus ook wel iemand die dan denkt, dat moet jou roepen. Die plant nou, moet jou roepen. En het heeft mij nog niet geroepen.
Mij wel. En ik snap
waarom wat. Schaam je je ervoor?
Nou, omdat het natuurlijk, ik voel, zeg maar, het probleem met al deze onderwerpen is, ik ben twee personen, snap je?
Ja, je bent en heel
nuchter.
Ik ben
er helemaal in.
Ja.
En ik zie zeg maar, ik ben ook de observerende rol.
Ja.
Dus ja. Ik zie mezelf ook, dat als ik dan zo'n gesprek heb over ayahuasca en zo, en dan is het zo van, ja, nee, ik voelde wel echt die roeping. Kijk, ik ben gewoon heel open en dat is heel leuk. Want ja. Daardoor kan je wel genieten van heel veel van dit soort dingen. En ja. Ik denk dat veel mensen dat een beetje missen. Die mensen die neerkijken op alternatieve geneeswijzen, laten we het zo zeggen.
Ja.
In dit geval, zeg maar.
Ja.
Dan denk ik soms ook, you're missing out, weet je wel. Ja. Daar zit ook, ik ben het er aan de ene kant mee eens dat het heel, heel vaak heel problematisch is. Daar ben ik het echt helemaal mee eens. Maar het is ook heel leuk.
Ja.
Tot op een grens.
Klopt.
En maar dat geldt ook met dit soort spirituele groepen en spirituele dingen. En inderdaad ook dat Vipassana. Er zit een soort grens tot wanneer het leuk is. Het moet eigenlijk meer een soort bijna een hobby zijn. dat je het meer ziet als een hobby.
Ja, en niet als een oplossing. Of tenminste als de oplossing.
Nee, precies. Het kan je wel helpen, maar het is misschien niet de oplossing. Want voor sommige mensen dus wel. En dat is het probleem.
Ja, maar dan ga je dus wel echt een rabbit hole in.
Ja,
van
de rabbit
dus, hole. En dat je dus ook, dat zie ik, zag ik ook wel bij dat soort groepen waar ik dan kwam bij die retreats. Ik heb ook wel, kijk, ik heb ook gewoon op zo'n retreat, is er ook een reiki persoon.
Ja.
En die ging me dan ook allemaal dingen vertellen over mezelf. En dacht ik, ja, inderdaad. Dat is echt, weet je wel, dat voel je ook.
Het is horoscopen lezen.
Het is
bijna
inderdaad horoscopen lezen. Maar dan voelde ik me ook wel een soort van, het is ook lekker om,
ja,
je,
is zo lekker
om je verbonden te voelen met iets van hogers en niet energieachtigs.
Ja.
Dat voelt ook gewoon alsof je het goed doet.
Oké, laat mij jou even mijn tijdlijn, mijn spirituele tijdlijn schetsen. Oh,
okay. Ja?
Even kort gewoon.
Ja.
Hoop ik. Ik ben geboren in deze vibe.
Oké.
Het begon eigenlijk al bij de kerk. Ik ben in een heel erg christelijk dorp opgevoed. Mijn ouders waren niet per se dat we naar de kerk moesten, maar we gingen wel naar de kerk. Hoe komt dat? Door mij. Ik wilde naar de kerk. Al mijn klasgenoten waren echt zo, we moeten naar de kerk. Ik zo,
we gaan naar de kerk.
Hoe gezellig. Elke zondag gezellig met z'n allen daar. Ik mocht weg, hè, kinderneverdienst. Dan mag je in het midden knutselen.
Oh, ja, wat ik, leuk. Oh, ja, dus dat was een soort leuke opvang voor jou of zo.
Ja, ik hou gewoon heel erg van gezelligheid, community.
Ik hou gewoon gezelligheid.
Kijk, en op dit moment, de kerk, ingewikkeld onderwerp.
Ja.
Ingewikkeld onderwerp. Gaan we niet vandaag helemaal bespreken.
Nee.
Maar laten we
maar zeggen, jij hebt daar positieve herinneringen aan.
Ja, daarna, weet je, als je tiener, beetje gewoon dippen in de hekserij.
Ja.
Weet je nog?
Ja,
toch gewoon
zeker?
Dat je dan zeg maar witch. Nee, ik weet niet, was een witchcraft. Gewoon Tumblr, potions.
Oh ja. Oh, en met dat glaasje draaien en zo?
Nee, dat niet. Dat maar juist gedaan? Meer een soort van Tumblr hekserij. Ja, ik weet niet, er is zo'n Engels woord voor wat mensen heel erg, dat mensen ook in die scene zaten.
Ja, oké.
Het is ook een stijl.
Maar wat is het? Wat doen ze dan?
Ja, gewoon spells, potions.
Wat?
Spels en potions, spreuken en drankjes. En
maken,
lezen erover. Maar er zit ook een bepaald soort affiniteit met een bepaald soort spiritualiteit die heel erg gaat over hoe je denkt over dingen.
Ja.
Mijn ouders zijn trouwens ook reiki masters. Laten we dat ook nog even
vooropstellen. Dat, ja. Okay.
Dus in mijn huishouden was er veel vrijheid binnen spirituele dingen. Ook als baby, ik was een hellbaby, werd ik uiteindelijk ook meegenomen naar allerlei alternatieve geneeswijzen. Die hebben dat opgelost. Ik was een peuter en ik wilde alleen maar water uit de badkamer. Ik bleef janken. Ik wilde alleen maar water uit de keuken juist. En als ze dan uit de badkamer haalden, was ik boos.
Okay.
Ik bleef maar huilen. Uiteindelijk is het opgelost door alternatieve therapie. De arts van het ziekenhuis hebben mijn ouders, geloof ik, Ritalin of zo gegeven. Mijn vader heeft alles eerst geproefd. Die viel ervan in slaap of zo. Anyway, en die was zo, dit ga ik mijn kind niet geven. Dus we gaan alternatieve geneeswijzen. Alternatieve geneeswijzen werkte.
Ja.
Dus ik was heel open voor alternatieve geneeswijzen.
Ja, oké. Okay.
Toen kwam er een periode in mijn leven erg op zoek naar heel veel, ja, gewoon veel last. Eigenlijk waar we het net over hadden, dat je eigenlijk bijna niet naar een huisarts kan gaan om te zeggen, ik zit gewoon niet lekker in mijn vel. Ook niet een community om dat mee op te lossen. Die verbintenissen miste ik. Maar er was wel het internet, er waren wel boeken. En toen kwam ik eigenlijk in heel veel verschillende spiritual dingen. Ja. Maar ik kwam onder andere in een hele grote Hay House ding. En Hay House is een uitgeverij waar onder andere de boeken van bijvoorbeeld Louise Hay, Marion Williamson, Gabriel Bernstein.
Wie zijn dan deze mensen?
Ja, dat zijn dan allemaal mensen van die zelfhulpboeken schrijven die ook heel spiritueel zijn. Ik ging in mijn eentje naar Londen. Ik was 16, 17. Ik ging in mijn eentje naar Londen, want daar had je dan zo'n hele dag.
Wow, jij bent... Mijn mond valt open van verbazing.
En dan ging ik in mijn eentje naar Londen, ging ik gewoon de hele dag al die zelfhulp
inhaleren.
Inhaleren, mediteren, al die dingen.
Ik weet niet wat dit betekent. Wat ging je doen in Londen? Wat gingen die mensen zeggen?
Dat was gewoon een dag vol seminars.
Oh ja, natuurlijk. En dat kost ook geld.
Dat kost geld.
Ja. Maar dat had je van je spangasgeld, kon je dat betalen?
Spangasgeld, volgende aflevering ga ik vertellen hoeveel dat verdienen. Ja. Dat was niet veel.
Nee.
Maar ik gaf het hier aan uit, wat ik had. Ik werd ook bijvoorbeeld fan van David Lynch, Catching the Big Fish. Nog steeds goed boek. Zou ik maar mensen aanraden, denk ik. Heel veel van die dingen die gewoon een beetje op het randje zitten van spiritualiteit, gewoon stuff.
Ik heb hier een boek. Heb je dit boek ook gelezen?
The Power of Now
van Eckhart Tolle.
Eigenlijk zijn al die boeken waar ik het had over Hay House zijn dat, maar dan binnen een bepaalde kwestie. Dus dan heb je gewoon een ander onderwerp, maar het gaat eigenlijk hier. Uiteindelijk gaat het hier over.
Over
dan,
het je ego en hoe je in het nu kan leven door je ego los te laten.
Ik denk het.
Je ziet hier mijn boeklegger.
Zit in bladzijde 3.
Ja, ik kwam hier maar echt niet doorheen.
Ik heb echt heel 17. Veel gehad. Kijk, het is last. Oh ja, verder. En toen was ik uiteindelijk yoga docent ook nog. Echte top van
kunnen. Ja, ja.
En toen kreeg ik MS.
Ja.
Dit is een nieuwe stap in de verhaallijn. Want als je dus een chronische ziekte hebt, ben je heel kwetsbaar.
Ja.
Want daarvoor was het allemaal, ik dabbel een beetje hierin.
Ja.
Ik wil heel erg mensen ook aanraden om... jij hebt dit boek ook meegenomen van het essay van Roxane van Ypres, Eigen Welzijn Eerst.
Ja.
Want achteraf gezien denk ik dat ik gewoon heel veel privilege, dat weet ik wel zeker, heb, waardoor ik er een beetje mee kan flirten, het interessant kan vinden.
Ja.
En als je dit boek leest, toen ik dit essay hoorde, snapte ik mezelf van die tijd ook heel erg. En ook wel waarom het niet alleen maar grappig is en ook problematisch.
Ja.
Anyway, en ik werd ziek en dan ga je echt nadenken van, ik wil dat deze ziekte, die eventueel steeds erger kan worden, waar ik me echt heel slecht van voel, ik wil dat dat weggaat.
Ja, tuurlijk.
Hiervoor was het meer van, ik ga alternatieve geneeswijze proberen gewoon meer voor mijn mentale staat iets beter te voelen, meer succes te hebben in mijn leven.
Ja.
En nu is er een soort van levensbedreigende situatie aan de hand en ik wil dat dat oplost. En dat bracht me in een nieuw spectrum van alternatieve geneeswijze. En ook in een nieuw spectrum van kwetsbaarheid.
Mm.
Want wat er dan gebeurt, is mensen gaan het aanbieden.
Ja, ja, dat is ook grappig. Ze komen dan ineens naar je toe. In plaats van dat jij naar hun toe moet komen. Als jij één keer zegt, ik heb MS. Dan zijn er 3 mensen die zeggen, oh, ik weet wel iemand.
Ja, en ook veel mensen die inderdaad dan yoga aanraden en zo. Maar en niet alleen dat. Maar het is ook nog eens zo, ik ben extra alert op die mensen die dat tegen mij vertellen, want ik zit in een positie waar ik echt uit wil.
Ja, je wil dit niet.
Ik zit in een echte dreiging.
Ja.
Ga ik naar het ziekenhuis, het ziekenhuis, de neuroloog, de huisarts, dat zijn mensen die praten alleen maar in, dit is de situatie.
Ja.
En we weten, er is geen oplossing.
Nee.
Dus je komt met je, er zijn een soort van pleisters op bepaalde plekken binnen je ziekte, maar niemand zegt we werken toe naar een oplossing voor levensbedreigende situatie. Het is natuurlijk niet in die zin levensbedreigend MS, maar het is wel misschien bedreigend heel erg voor je fysieke staat. Dus ik kon niet meer lopen. Ik was echt heel, heel moe.
Ja.
Dus je bent gewoon heel wanhopig. En op het moment dat de reguliere zorg eigenlijk geen hoop meer biedt om dat op te lossen.
Ja.
En andere mensen wel.
Ja.
Wie ben jij dan om dat niet je gaat even toch niet te kijken?
Ja,
van,
tuurlijk.
Kan
je
ik daar iets
je
mee?
Gaat toch niet denken van, oké, er is een hele groep mensen die zegt, wij kunnen je helpen, maar dat doe ik niet, want het valt niet onder me. Mijn huisarts verwijst mij niet naar hun.
Ja, of die is het er niet mee eens.
Die is het er niet mee eens. Ik zou, tuurlijk ben je daar ontvankelijk voor. Nou, dus wat heb je gedaan?
Verschillende dingen. Dus ik zit ook even te kijken waar beginnen we mee. Want, oké, dus mijn algemene mening over deze situatie is dat ik het zeker niet... Ik vind het een ingewikkeld gebied. Het allergevaarlijkste waar je uit voor moet kijken is mensen die zeggen we kunnen het voor je genezen.
Ja.
En dan beginnen ze altijd een heel verhaal van de reguliere zorg accepteert niet dat wij dat gedaan hebben of dat wij dat kunnen. Want dan klopt hun onderzoek niet meer en daarom onderzoeken ze dat niet. En
juist.
Het is allemaal prima. Mochten ze het kunnen genezen, is natuurlijk allemaal prima. Maar het feit dat ze dat heel erg aan jou gaan proberen te verkopen.
Ja, en waar ze het ook heel vaak mee proberen te verkopen, want dat heb ik ook wel meegemaakt, is dat ik dan uitspreek dat ik weerstand voel.
Ja.
En dan zeggen ze heel goed, dan ga je er nu doorheen.
Ja.
Okay. Dan denk ik, nu moet ik door deze weerstand heen. Dit is eigenlijk, weet je wel, ik ben onderweg. Dit ligt aan mij, dat ik weerstand voel.
Eén keer was ik op een soort iets waarvan ik zou kunnen denken dat het kijk, wat is een secte, wat is een cult, we weten het niet. Maar het was in een situatie waarin het heel erg ging over... als het niet werkt, heb je niet genoeg overgegeven.
Precies.
Ik was in een vallei.
Dit gaat over het moment dat jij jezelf bevond in een groep...
mensen.
Met gekke dingen.
Ja. Ik heb een contract getekend voordat ik dit ding deed... wat 1000+ euro kostte. Waar ik een week geheeld zou worden... In een soort laten we het een tai chi kamp noemen.
Oké.
Neutraal.
Het was een tai chi kamp.
Ik moest van tevoren een contract tekenen. En in dat contract stond dat stonden regels van het kamp.
Oké. Okay.
Dit was een persoonlijk retreat. Je kunt het als groep doen, maar omdat ik natuurlijk zo in een precaire situatie zat, hadden ze het voor mij bedacht dat ik er ook een persoonlijke retreat kon. Dat deden ze heel soms.
Wauw, oké.
Okay. Komen we weer terug bij die kwetsbaarheid. Op het moment dat ik op mijn kwetsbaarst en mijn alleenst was, ja, in mijn MS en in mijn ziektebeeld,
was daar
één keer naar een tai chi workshop gegaan. Oh. In Nederland. Gewoon heel, zeg maar, het soort workshop wat ik wel aan zou raden.
Ja.
Kijk, nu komt het, hè. Ik had een hele zomer lang elke dag hoofdpijn. De dag na die workshop, hoofdpijn weg.
Ja, 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 ja.
Niet alleen dat, de mensen die deze workshop gaven, die bleven met mij in contact. Die waren wat fijn, wat goed voor je. Die bleven mij WhatsAppen. Die kwamen bij mij langs in Nederland om met me te praten. Die zeiden, we hebben dit retreat voor je. En ik was natuurlijk wel geïnteresseerd. Mijn hoofdpijn was weg. Misschien kan ik meer wegkrijgen van mijn ziekte. Je weet het niet, hè?
Je weet het niet.
Het heeft me geholpen tot nu toe. Ik ging er niet blind in. En ik had een heel goed gevoel bij de mensen die deze workshop gaven.
Okay.
Laat dat vooropstellen. Maar zij waren leerlingen van iemand die heet... laten we hem Master X noemen. Zo houden we hem anoniem.
Ja.
Zij noemde zichzelf Master en dan een naam.
Ja.
En in het contract wat ik moest... Of zij hebben dus dit aangeboden.
En jij hebt toen ja gezegd.
Ik heb nagedacht, ik heb ja gezegd. Ik dacht...
Hoeveel kostte het?
Ja, ik weet het dus niet precies, maar wel meer dan 1000 euro, okay, geloof ik. Ik zal het nog even opzoeken voor de show notes. Kan ik nu naar de show notes gaan en lezen hoeveel het kostte.
Ja.
En in het reglement stond dat je... ik heb het toen op een gegeven moment ook gedownload, omdat ik dacht dat we het er eerder over gingen hebben. Dat de school rules. En er stond dan onder andere in... Hele kleine lettertjes. Oké, dat insulting Master X...
Ja. Oh.
Will also take you down to minus 64 dimensions... And 1000 lifetimes of suffering. Even vertaald.
Tietje.
Het beledigen van de persoon.
De master.
De master. Zou mij 46 dementies. We weten natuurlijk niet wat die dementies.
In welke dementie wij überhaupt nu
maar
zitten.
Maar je wilt niet naar beneden. Nee. Dat is duidelijk. 46 dementies, maar daar houdt het niet meer op. 1000 lifetimes of suffering. Dus nog steeds, als ik dit dan nu vertel, dan word ik ook heel zenuwachtig.
Ja, dat snap ik wel.
Want ik ben hier zo vatbaar voor.
Ja.
En dit gaat weer terug bij, als je je dus niet genoeg overgeeft en als je het niet serieus genoeg neemt, dan werkt het niet.
Ja, want dat is dus ook wat ze in die retreat podcast zeggen. Dat mensen dan dus na dag 3 gek worden van het mediteren.
Maar dan moet je doorzetten.
En dan zeggen ze, je moet doorzetten. Want als jij nu stopt, dan is het alsof je wegloopt uit een hersenoperatie. En je hersenen liggen nog open op die tafel.
Ja. Oh.
Dat is letterlijk wat ze tegen die mensen zeggen.
Dus
je gaat door. Want ja, je gaat niet mid operatie weglopen.
Dus ik kom daar aan. En een van de belangrijkste... ik had van tevoren gemaild, ik vind alles prima. Maar ik ga niet stoppen. Het moet wel duidelijk zijn, ik zit wel aan mijn reguliere MS-medicatie. En dat is voor mij een non... Het is niet iets waar ik over ga discussiëren. Dat blijf ik slikken. Ik kom daar aan en ik kreeg een persoon, de persoon die ik dus ook heel aardig en prettig vond, die kwam me ophalen. Dus ik voelde me heel veilig bij haar, weet je wel. wij gingen samen in een soort zo'n soort tent slapen. Zo'n soort iglo-achtige tent. Ik weet niet meer hoe het heet. Het was echt heel vet en heel mooi. En ik kon zelf niet weg, want ik kon en geen auto rijden. En het was ergens niet dichtbij een stad. Het was gewoon in een vallei. Oef. Dus dat was toen nog allemaal leuk en prima en heel mooi en schattig. En ze hadden een hele mooie prettige community.
Idyllisch.
Heel idyllisch. En ik had dus een persoon toegewezen gekregen die eigenlijk de hele retret alles met mij mee zou doen. Zodat ik nooit alleen zou zijn.
Okay.
Want dat is ook heel goed aan dit soort dingen. Het is heel erg community-based. En dat missen we heel erg in het leven.
Ja.
Dus dat is weer heel mooi.
Ja.
En zij zag mij de medicatie nemen die avond.
Oh.
En ze heeft dat geappt naar Master X.
Ze heeft jou gesnitcht.
En de volgende ochtend werd ik geroepen bij Master X en zijn vrouw. En toen had hij op een papiertje, echt in font 24, had hij zeg maar alle, dus hele grote lettertypen, had hij heel groot uitgeprint wat er allemaal met mij zou gebeuren als ik de reguliere medicatie zou slikken. Dat was het moment dat ik dacht, ik zit in een val, want ik ben hier omdat ik haar vertrouwde, maar zij is niet te vertrouwen, want zij gaat alles
doorspelen
aan hem. Dus vanaf toen dacht ik, vanaf nu, weet je wel, kwam in die survivors, weet je, die in aflevering 1 hadden we toch hoe erg ik van dat soort series hou voor mensen die zichzelf gaan trainen en soort van ninja's worden.
Ja.
Dus ik kwam in die stand. Ik dacht, wat ik ook doe, zij mogen niet weten dat ik vanaf nu weet dat dit
een scam is.
Ja, of een scam, of dat zij mij nu...
Dat zij niet het beste met jou voor
hebben. Nee, want... Dus ik dacht, hij moet geloven dat ik alles doe wat hij zegt. En dat ik in hem geloof. En na deze week heb ik een goed verhaal en ben ik weg. En misschien wel van mijn MS af. Je weet het niet. We laten altijd in het midden of dat kan gebeuren. Weet
je
weet het niet. Misschien helpt het wel. Ik ga erin, maar ik moet mezelf echt bewaken. Dus eigenlijk mocht ik van hem die medicatie niet meer slikken. Hij zei ook dus dat dus precies wat jij zei. Van het, dus dat ik al dat werk daar wel kon gaan doen. Maar zolang ik mijn medicatie zou slikken, dan zou al het werk wat ik daar zou doen geen effect hebben.
Ja,
ik moest ook een opdracht doen waarin ik de hele dag 24 uur lang geblinddoekt moest zijn. En daarbij wist ik ook, want dat meisje die mij dus die vrouw die mij de hele week ging begeleiden, die of weken, misschien waren het 5-4 dagen, die vertelde me ook over een opdracht die andere mensen wel eens deden. En dat was dat ze dan met zo'n hele grote routine dat je ingegraven werd in de aarde.
Mm.
En daar moest je aan overgeven. Maar als je dus niet overgeeft, en dat kan Master X dus voelen of je je wel of niet overgeeft, dan wordt dat dus verlengd. Net zolang tot je het overgeeft.
Oh,
dus met dat geblinddoekt zijn, dacht ik ook, hij moet echt denken dat ik een spirituele awakeness heb tijdens dat geblinddoekt zijn.
Ja, je bent
anders,
het aan het performen.
Ja.
Jij bent jouw spirituele awakening gaan faken.
En tegelijkertijd
faken.
Toch ook
erin zitten.
Alles erin zitten, want je weet nooit wat je eruit haalt.
Ja.
Snap je? Want ik vind wel een heel interessante oefening om die blinddoekop te hebben.
Maar 24 uur lang?
Ja, ik las toen die boeken van A Song of Ice and Fire van Game of Thrones.
Ja.
En er zit één karakter in en dat moest dan ook op een gegeven moment leren om een echte vechter te worden. Werd zij blind gemaakt, letterlijk.
Ja.
En daardoor werd ze een hele goede vechter. Dus ik dacht ook... Dit is ook heel goed voor me. Anyway, ik merk ook dat ik echt nerveus word voor dit verhaal. Want ze hebben me dus echt... Ik ben dus echt bang om
maar,
hem te beledigen. Maar dit is geen belediging. Want ik ben gewoon aan het vertellen wat ik ervaren heb.
Ja.
En nogmaals, het is dus ingewikkeld. Want ik zag heel veel hele goede dingen daar. Maar het controleaspect vond ik dus heel gevaarlijk.
Ja.
En de grap is dus dat ik was echt in een hele kwetsbare positie met mijn ziektebeeld.
En je was ook daar in je eentje.
En ik was daar in mijn eentje. En ik was niet in Nederland.
Ja.
Maar gelukkig was ik bewust van de situatie. En dat heeft natuurlijk niet iedereen. Niet iedereen heeft zoveel documentaires over sectes gegeven als ik. En dus ik wist heel erg wat er aan de hand was. En ik weet ook helemaal niet of dit een problematische groep is. Want bedoel, wat ik daar heb gezien was in die zin... Niet, ja, er was niks. Maar ja, ze gaan me ook niet laten zien wat er echt helemaal onder ligt. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Maar gewoon dat ik voelde me heel onprettig. En ik dacht echt, ik heb ook echt 's nachts gegoogeld hoe ver de treinstation lopen
dan
was.
Dan weet je wel dat het
en
dat je
hoe
niet...
lang het vliegveld lopen was. En ik dacht in het ergste geval. Dus ik was echt escape routes aan het bedenken. Maar ik dacht, maar kijk, uiteindelijk is er niks gebeurd. Was het een prima, ik weet niet of het prima was, maar...
Je bent niet helemaal in de krochten van die groep beland. En je bent nu niet ook Tai Chi, hoe heet het?
Ja, Tai Chi.
Master geworden.
Nee,
want
dat kan ook maar één iemand zijn natuurlijk.
Oh, oké, ja.
Nou ja, niet één iemand.
Maar in ieder geval, jij werkt niet voor deze
maar
manier
wel,
nu.
En iets anders wat ik ook mensen...
Maar dat was toch uiteindelijk wel het doel, misschien.
Ik wil niet te veel zeggen, want ik ben bang om te beleven.
Oké, ja, ik zeg
maar
dat.
Het ding was zeg maar dat wat ik denk... Wat mensen op moeten letten, wat er ook gebeurde, is dat een van de eerste berichten die hij mij gaf was: Tai Chi is goed. Eigenlijk alleen deze specifieke vorm van Tai Chi en dit, dat is echt alle andere dingen die je doet. Dus ik weet dat je yoga hebt, maar ik wil dat je dat allemaal loslaat, want dat is allemaal nep. Dus op het moment, dus met dit soort dingen, het is allemaal leuk en aardig, maar op het moment dat iemand heel erg de waarheid neemt in pacht te hebben, moet je eigenlijk gaan twijfelen, is dit goed? Is dit veilig? Ben ik hier goed? Nou, dat wil ik de mensen even meegeven.
Ja. Ik ben echt, hang met mijn mond op de grond. Ik ben echt helemaal gechoqueerd van wat jij mij net hebt verteld.
Dit is nog maar het topje van de ijsberg. Hè? Ik heb nog zoveel je over te vertellen, maar dat is misschien meer iets voor later.
Maar ik vind het ook wel interessant om te zien dat jij zeg maar, ik voel een soort schaamte en een soort
bij mij,
bij jou en een soort angst dat omdat je dit hebt verteld, dat dit toch nog
iets doet.
Gaat zeggen dat jij nu 1000 levensjaren suffert. Leiden.
Ik weet niet wat mijn angst is, maar hij heeft dus wel helemaal. Hij is helemaal
en
in
ik,
mijn hoofd
en gekropen. Wat ik wel wil zeggen is, ik snap wel, zeg maar, ik vind het niet raar dat jij dit denkt. Of dat je daar naartoe bent gegaan. Want ik snap zo goed dat. En dat ik hoop ook dat als mensen zelf dit luisteren en ook zoiets hebben meegemaakt, dat je dan niet hoeft te schamen. Want ik begrijp. En ja, zoals ik al zei, wie weet wat er met mij was gebeurd op die berg in Sri Lanka. Zeg maar, ik snap heel goed dat mensen zoeken naar iets. En dat je dan ook, wat fijn is aan dit soort mensen, is de duidelijkheid.
Ja.
Dus dat je daarvoor valt, is helemaal niet gek. Dat ligt niet aan jou. Nee. Zeg maar, dit is
hoop
niet
doet
gek.
Leven.
Zeker, hoop doet leven. Alleen wat ik dan ook heel vaak jammer vind, is wat je tegenwoordig ook ziet, is dat al die cursussen dan €666 kosten.
Ja. Waar betaal je dat van?
555 en dat is dan een teken. Ja. Want dat is getallentekens. Zeg maar, ik zal niet zeggen van ik sluit dit helemaal af. Dit hoofdstuk zeg maar voor mezelf qua de spirituele hoek. Want dat kan ik gewoon niet zeggen. En ik flirt er toch ook wel mee.
Leuk.
En misschien roept ayahuasca mij nog een keer. Maar ik ben wel, ook nu door dit verhaal denk ik wel, zeg maar, als je weerstand voelt, volg je intuïtie, in godsnaam.
Ja.
Ja, volg je weerstand. Godsamme, jeetje, ik moet hier echt van bijkomen. Ik wil graag een ode geven aan de tong. De tong die in jouw mond ligt,
krijgt
te weinig aandacht, vind ik. Te weinig media aandacht. Jij doet meteen je hand voor je mond.
Ja, ik zit meteen even te voelen die grote spier in je mond.
Die grote zit tussen je lippen.
Onder je gehemel. Ja. Tegen je tanden aan.
Kijk,
hou hem omhoog.
We hebben
onderkin.
Oké, klaar?
Ja.
Ik vind dat de tanden te veel aandacht krijgen ten opzichte van de tong in ons leven.
Ja.
We worden doodgegooid met het feit dat je 2 keer per dag je tanden moet poetsen. Ben ik het mee eens? Alhoewel flossen beter is, maar dat doe ik ook niet. Maar wat ik wel doe, is mijn tong schrapen. Doe jij wel eens je tong schrapen, Tietje?
Nou, ik doe vooral mijn tong poetsen met de tandenborstel. Maar ja, ik weet vanwege mijn spirituele practices,
precies,
weet ik dat je eigenlijk een tongschraper moet kopen van een bepaald materiaal.
Koper.
En dat je dat eigenlijk moet doen. Maar dat is waar ik nog, is ook een beetje goor.
Dat doe ik. Ik heb een koperen tongschraper. Ik kan niet ontkennen dat het waarschijnlijk ook een beetje uit de spiriwiriwoek komt. Dat ik daardoor ben geïnfluenced. Maar ik kan het echt iedereen aanraden.
Ik moet denken dat ik gewoon op een gegeven moment ook gewoon echt een paar maanden lang oil pooling heb gedaan.
Wat is dat?
Dan doe je dus zeg maar een hap kokosolie voor er ook in je mond. En dan moet je op
spoelen.
Ja, en dat haalt al het gif uit je lichaam.
Ja.
In de ochtend.
Ja, dit is dus ook wat ze zeggen.
En dit is ook met die tongschraper.
Ja, wat ze zeggen over de tongschraper is dat omdat je dus 's nachts van alles aan het verwerken bent.
Toxins.
Dat er dus allemaal bacteriën en toxische shit op je tong ligt. Dat is waar de vieze smaak in je mond vandaan komt. En daarmee, het is dus niet goed als je dus 's ochtends vroeg bijvoorbeeld meteen begint met een glaasje water drinken en het doorslikken, want dan slik je dus weer al die bacteriën in. Maar ik moet zeggen, dit is niet per se wetenschappelijk bewezen.
Laten we zeggen van koop die tongschraper, maar voel je weerstand.
Wat ik heel chill vind aan een tongschraper is, los van deze toxische shit, is gewoon dat je je tong kan schrapen en dat je dan een fris gevoel hebt
niet
in je
stinkt.
Mond. En je stinkt dan niet. En ik vind dus ook, als jij, we hebben ook te veel de witte tong genormaliseerd in ons beeld.
Oh, ik niet hoor.
Dus mensen die gewoon heel schaamteloos op de foto staan met een tong uit de mond die helemaal wit is, is niet oké. Okay. Jouw tong is roze van nature. Dus ik wil je niet soort van shamen hierin als jij nu in de spiegel kijkt en je denkt ik heb een witte tong. Maar ik zou toch willen aanraden, koop die schraper en je mond voelt geweldig, heerlijk. En ik doe dit elke ochtend. Ik kan niet meer zonder. Ik breng het overal mee naartoe.
Wil je nou een cursus volgen hierin? Dan kan je Bianca een DM sturen. Het kost €777. Dit is een spiritueel teken.
Ja, dit is een spiritueel teken. Want normaal gesproken is het 11 euro.
Maar dit keer is het duurder.
Nee, 11 is toch heel veel geld.
Oh, ja. Maar nu is het 777 ja. En je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Zal ik mijn tip gewoon bewaren voor volgende week? Mijn tip over
je hebt, nee, want je hebt hier al naar verwezen in de vorige aflevering.
Dat houdt spanning er een beetje in.
Oké,
mijn tip over hoe je met goede doelen verkopers op straat, hoe je daarmee om moet gaan.
Hoor je volgende week. Dit was de aflevering. De hele, ik denk dat ik hierna nog eventjes
bij moet komen
van dit verhaal.
Ik ben echt al een leven lang geïnspireerd om een eigen soort groep te beginnen. Waarin ik de leider ben.
Ja,
maar positief.
Oké, een positieve cult. Nou.
Oké, anyway, bedankt voor het luisteren.
Ja,
laat trouwens
bedankt.
Dus een review achter op Apple Podcasts. Het gaat er echt helemaal niet goed
en op Spotify kan dat ook.
Gemaakt.
We worden wat?
Ja, omdat onze zinnen eindigen met een vraagteken. Dus, weet je wel.
Dat zijn meerdere mensen die dat zeggen.
Ja, meerdere mensen die dat zeggen.
Oh, die praten elkaar na.
Ja, en volg ons op Instagram. Bekijk de show notes.
Maar op Spotify kan je ook beoordelen, als je daarin luistert.
Dankjewel, dat is het enige wat ik wilde zeggen.
Dankjewel voor het luisteren en dankjewel voor het ongevraagd advies wat van nu binnenkomt. Ik ben heel erg benieuwd.
Volg je weerstand.
We zouden het toch zo doen.
Meer van dit.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.